twee minuten zijn wij beland bij waarvoor we hier ook toch wel zijn vanavond. Agenda punt 5, beeldvorming commissievoorstel position paper. Ik ga niet de hele aanleiding voorlezen, dat lijkt me overbodig, want we weten allemaal waarvoor het is en waarvoor we hier zitten. Meneer Posma, de voorzitter van de onderrekencommissie, heeft verzocht het paper en de daaraan gekoppelde besluitvorming door het college voor politieke beraadslaging te agenderen op deze commissie. En het doel van de beeldvorming is dat we beeldvormende vragen kunnen stellen aan de wethouder die ondersteund wordt door meneer Schum. Daarbij, en daar gaan we 45 minuten over praten. En in ieder geval hebben we met z'n allen besloten dat we daar 45 minuten voor hebben. En dat is het standaard spelletje, één vraag, één antwoord. Dus ik ga zo meteen gewoon vragen bij wie ik ga beginnen. En om het voor mezelf maakbaar te houden, maak ik daar rondjes van. Want anders dan wordt het een grote spaghetti. Dus ik ga wel in rondjes. Maar ik zou willen vragen, wie wil de eerste vraag stellen? GroenLinks.
Dankjewel, voorzitter. We hebben het gehad over de realisatiekracht. En als ik het goed heb begrepen, dan wordt de realisatiekracht van de organisatie gesteld op 30 miljoen voor de komende jaren. Dus 30 miljoen kan er geïnvesteerd worden in vernieuwing, in investeringen, laat ik het zo zeggen. En nou hebben we de afgelopen 6 jaar een realisatiekracht van 20 miljoen gehad. Alleen in 2024 was het eenmalig 30 miljoen. Dus eigenlijk is de vraag, waarom denkt het college dat we nu de komende 10 jaar voor 30 miljoen kunnen gaan investeren bij een gelijkblijvende organisatie, volume? Dus ga ik toelichten. De organisatie is wel iets vergroot. De laatste jaren is er echt wel geïnvesteerd ook in meer de planeconomen, stedenbouwkundigen. De mensen die de investering moeten gaan voorbereiden. Dus dat we aan de vooravond zitten nu echt van een aantal grotere investeringen die we zouden gaan doen. Het is een gemiddelde, dus het is niet zo dat we nu in één keer zeggen van het gaat elk jaar precies 30 miljoen worden. Maar het is een gemiddelde op basis van datgene wat we de komende jaren van plan zijn, wat we denken aan te kunnen. En in die zin is het dus een voorspelling en niet een zekerheid.
Is de vraag beantwoord?
Ja, zeker. Want aanvullend en aanvullend. Dat betekent dus als we uitkomen op 20 miljoen, 25 miljoen, dan valt het financiële termijnperspectief dus ook weer mee. Dan valt het meer mee. Ja, uiteindelijk wel. Ik wil het gewoon heel graag goed begrijpen wat we nu gaan besluiten.
Ja, als je dus die 30 miljoen niet haalt, hè, dan. En je doet er langer over, dan fraseer je gewoon de investering uit.
Ja, oké. Okay.
Aanvullende vragen van meneer Ereberg en meneer Pigiebesmels.
Ja, het valt mee. Ereberg. Het valt mee in de zin dat de investeringen later zijn. Maar de investeringen zijn toch wel duurder dan wethouden. Dus dat valt dan weer tegen.
Dat is zeker. U hebt helemaal gelijk aan, want het wordt nooit goedkoper in de
tijd.
Kijk, en het valt mee in die zin, is dat ook een verkeerd woord gekozen. Dus je stelt uit en het heeft ook effecten dus op zowel de prijsontwikkeling, maar vooral ook op datgene wat je met de investering wilt realiseren. Want ook dat komt dan later.
Dank u wel. Ook aanvullende vraag?
Ja, dat is geen vervolgvraag, voorzitter. Dat was een nieuwe vraag. Ik dacht dat u
bedoelde. Oh, dan gaan we die kant op. Dus aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag over hoe het evenwicht wordt bewaakt tussen de investeringsambitie die er zijn, dat is een behoorlijke opgave, en toch de lasten voor inwoners. En dan met name op de middellange termijn, de investeringsopgave is fors. Gaan we die ambities realiseren, 30 miljoen per jaar, wat heeft dat voor effect op de lastenverzwaring voor inwoners? Is dat onlosmakelijk verbonden aan elkaar?
Wethouder?
Nee. Kijk, de hoogte van de lasten stel je elk jaar opnieuw vast. He, en als je zegt van, we hebben voor deze coalitieperiode een bepaalde afspraak gemaakt in relatie tot inflatie. Hè. Lasten mogen meestijgen, stijgen op inflatieniveau. Stel maar, er komt een nieuwe coalitie, die kan daar weer andere afspraken over maken. En dat betekent dat je dat in het totaal van het geld wat er omgaat in de gemeente, je misschien dan dingen gaat doen met andere te beïnvloeden kosten. Dus het is niet zo dat het automatisch, dat investeringen automatisch leiden tot lastenverzwaring. Maar het is wel zo dat de hoogte van de lasten, een van de kosten is waarmee je inkomsten genereert.
Mag ik een vervolgvraag roepen? De investeringen die we doen, de afschrijvingen daarvan, ja, die beginnen dan wanneer de investeringen zijn gedaan. Dus hoe ik het probeer voor me te zien, is stel we zetten ieder jaar voor de komende 4 jaar bijvoorbeeld 30 miljoen weg. En die investeringen worden over 3-4 jaar bijvoorbeeld gefinaliseerd. Dan begint die afschrijving en omdat we een waterlastensysteem hebben, dan zit je opeens met enorme kosten. Dus ik probeer voor mij te zien dus hoe we het altijd scherp kunnen hebben.
Okay.
Ja,
dus
dat wil ik
wel. Ik heb het gevraagd, die bodem van de. Als ze de deur dicht doen, dan wordt hij te wachten.
Oké.
Er zijn veel meer factoren die van invloed zijn op het verloop van de lasten. En eigenlijk, we sturen met de schuldquote vooral op de hoogte van onze schuldenpositie, van kredieten. Jaarlijks, en dat blijkt uit het tabelletje in de position paper, wat ik uit de begroting heb gehaald. Daar nemen de kredietpositie neemt jaarlijks toe. Zeg maar met je uitgaven voor investeringen, maar nemen weer af met je aflossing. Hè? En door het jaar heen zie je dus dat per saldo je kredietpositie over die 4 jaar van de begroting, ik geloof iets van 15 miljoen toeneemt. Dus er zijn veel meer factoren van invloed.
Is uw vraag beantwoord? Ik zie u nog wat bedenkelijkheid.
Ja, voor de helft, maar ik ben nog aan het nadenken over de formulering, voorzitter.
Zullen we het rondje even, of ik zie, ja, ik wil het nog niet al te veel door elkaar laten lopen, maar meneer Postma, aanvullend?
Ja, zeker. Nou, om even wat scherper te stellen, hè, want we hebben financiering en we hebben exploitatielasten. Dat zijn twee verschillende dingen. En uw vraag was gericht op de rente, het dragen van de rente en afschrijving. Zoals al gegeven moment. Nou, even dikke duim zo, hè?
Ik kan het echt niet.
Succes, we door te gaan werken. Kunt u iets harder praten?
Ja, sorry.
Ja, wel.
Als je 500 miljoen investeert, hè, of laten we zeggen een duur van 15 jaar, hè, maar dat is ongeveer dat, hè. Zit er ongeveer 4,5% kapitaallasten voor dit moment. Zit er ongeveer 20 miljoen extra kapitaalslasten. En volgens mij was uw vraag, en dat is ook mijn vraag opgericht, hoe gaan we die 20 miljoen over die periode dan precies bekostigen? Want de projecten zoals ik ze nu voor me zie, hebben aan zich geen, leiden niet tot heel veel extra opbrengsten voor de gemeente. Zal er WOZ in zitten, dat natuurlijk, hè. Maar we moeten dat wel uit de lopende begroting in die jaren ook zien trekken. Dus, ik zoek nog een beetje voor mezelf ook het antwoord op die vraag, hoe doe je dat dan tegen die tijd, hè? Dat over 10 jaar hè, een aantal van die projecten er staan, als de kapitaallasten gaan lopen, je moet uit de lopende begroting zien te dekken. Is daar een beeld bij het college? Hoe je dat, ik weet, is nog ver weg, hè? Maar is daar al een beeld bij? Hoe pak je dat maar aan?
Ja, nou, dat kan ik.
Eigenlijk pak je dat op dezelfde manier aan als je dat niet afdoet. Elk jaar, hè, je maakt elk jaar een begroting. En elk jaar komt er een nieuw jaar bij voor het lange termijn perspectief. Dus je plant altijd 4 jaar in het voren. Dat weet je. Wat wij nu proberen te doen, is die planning te verbreden. Dat je in elk geval voor de investeringen dat over 10 jaar zou kunnen doen. Dan weet je dus welk bedrag dat je nodig hebt in je lopende begrotingen. Wat daar tegenover moet staan. Dus dan heb je je algemene uitkering, je hebt de doeluitkeringen, je hebt je lasten, je hebt verkeeropbrengsten, je hebt je subsidies, hè, die zitten nog niet in de stukken verwerkt van het NPG, dus we krijgen nog subsidies op binnen. Ja, en zo plus en min je dat. En het enige wat wij nu laten zien is dat het zal ongeveer 8 miljoen meer zijn dan nu. Maar in die periode groeit ook je inkomen met die 18 miljoen. Dus je groeit daar naartoe. Het is niet zo dat je in één keer van vandaag op morgen 18 miljoen meer moet omhoesten in die begroting. Dus daar groei je in mee. En natuurlijk is dat meer geld dan dat het nu is. Maar daar staan dus ook weer dingen tegenover die we nu niet hebben.
Ik denk dat dat heel terecht is. Dat hier de schuldquote legt juist een relatie met ons inkomen. Ook in de tijd. Dus we hebben gezegd 130% nu. Maar dat inkomen is te verwachten. Ja, over 10 jaar 3% op inkomen is uiteindelijk ook 30% meer inkomen. Dus we bewaken dat het in evenwicht is. Zonder direct nu die financieringsbron aan te kunnen geven. Hè. Dat is onze exploitatie.
Ik zie dat er veel vragen oproepen. Ik ga even naar mevrouw Van Wijk, want die is nog niet geweest. En dan naar mevrouw Remmers en dan nog even meneer met de Gieversblas. Mevrouw Van Wijk.
Dank u wel. Ik begrijp dat er dingen tegenover staan. Maar waarom kiezen wij als een van de weinige gemeenten in Nederland voor 130% schoolquote? Terwijl andere gemeenten dat dus eigenlijk niet doen. Waarom doen wij het wel?
Nou, wij kiezen voor een gemiddeld risico. Dat onderbouwen we met dit verhaal. In de veronderstelling dat we dat gewoon aankunnen. Dat we dat kunnen dragen. En nou ja, goed, of andere gemeenten dat doen, even die zekerheid dat zij dat niet doen, die heb ik niet. En daarom hebben we ook in de schoenen gaan tafelen, die juist zo'n brede veld over kan zien. Misschien dat jij daar nog even ook...
Nou, ik zou niet direct weten wat het gemiddelde kengetal is waar gemeenten op sturen. Over het algemeen wordt de schuldquote bij gemeenten niet genormeerd. Dus wij zijn juist een van de weinige gemeenten die er wel bewust een grens op stellen. Ik weet dat Amsterdam hanteert 140% als bovengrens van waar ze hun investeringen op maximeren. En de categorieën.
Ja, de bandbreedte.
Ik zal niet te lang bij stil blijven staan, maar we hebben drie categorieën die de provincie aan ons heeft voorgeschreven voor het type grote gemeente dat wij zijn. En die geeft aan, je hebt een categorie A, B en C. Respectievelijk onder de 90, tussen de 90 en 130 en boven de 130. En wij kiezen ervoor om in die middenmoot te blijven.
Vijf volgens.
Ja, we maken dan gebruik van de BDL accountants, de site waar je vergelijkingen kan zien. Daar zien wij dat tot. Bent u bekend met die statistieken?
Ja, maar die kennen wij. Die zijn op andere sites gebaseerd. En dat maakt het vergelijk niet goed. Dus als we... Ik wilde best nog wel... Sorry?
Nee, ik gewaarde even dat...
Oké. En dat maakt... Zo werkt met cijfers altijd heel erg ingewikkeld. Want dan moet je kijken naar de vergelijkbaarheid. En de BDO-cijfers die zijn... Wat dat betreft, die zijn gebaseerd ook op de begrotingen volgens mij, of op een afval op andere dingen. Dus je kunt dat niet zomaar naast elkaar zetten.
Mevrouw Dulof, hebt u een specifieke vraag over de BDO-cijfers?
Ik heb een vervolgvraag, mevrouw Van Wijk.
Ik had ook nog mevrouw Remmers, maar als ik ga echt specifiek over dit onderwerp, dan sta ik die even toe en daarna ga ik echt door naar mevrouw Remmers.
Ik hoor eigenlijk niet echt een antwoord geven op de vraag van mevrouw Verwij. Ik voel eigenlijk nog een beetje een soort twijfel in uw antwoord. U kunt niet met zekerheid zeggen dat dit zonder risico's is.
Kunt u dan aangeven wat het risico dan wel is? Nee, maar elke investering die u doet, op welke manier dan ook, houdt een risico. Dus dat kun je niet uitsluiten. Wat wij proberen te doen is een beargumenteerd verhaal voor te leggen hoe risicodragend die wilt gaan worden. Dat is wat wij proberen te doen. En dat er risico's zijn, dat is een gegeven. Die zijn er. Wij zijn bijna één op één afhankelijk van de algemene uitkering van het Rijk. Vandaag kwam het goed nieuws, gisteren was het slecht nieuws. Dat zijn dagkoersen, dat hoort erbij. Als een ontwikkeling, de gebiedsontwikkelingen, als daar wat mee gebeurt op de een of andere manier, stel er komt weer een financiële crisis of wat dan ook. Dat type risico's kunnen wij niet uitsluiten. Maar wat wij doen... is een verhaal voorleggen om een beredeneerd risico in die middencategorie aan u voor te leggen. Zo, en dat is wat wij doen. Maar dat daar risico's bij zitten, we hebben ook niet voor niks een verplichte risicoparagraaf in onze begroting, waarin we dat ook identificeren, wat de belangrijkste risico's zijn. Je kunt niet uitsluiten dat een overheid risico's draagt en dat wij met gebiedsontwikkelingen ook een risico aangaan.
Dank u wel, dan ga ik nu echt naar mevrouw Remmers.
Een vervolgvraag op de vraag, tenminste zo dacht ik dat het de vervolgvraag was, over hoe wij het gaan betalen. Want stel dat we 15 miljoen meer aan kapitaallasten kwijt zijn. De algemene uitkering wordt natuurlijk geïndiceerd, de OCB wordt geïndexeerd, excuus. Maar dan blijft er natuurlijk een gat over wat wij te financieren hebben. Dat zullen we dan dus uit onze lopende begroting moeten betalen. Of meer inkomsten of minder uitgeven. Meer keuzes zijn er dan niet, hè?
Ja, en komt ze weer uit, want dat klopt. Ja, links of rechts. Maar
ja, dus er zal dan iets in de exploitatiebegroting, dus in onze lopende begroting, iedere keer, elk jaar, fors moeten veranderen. Of fors is een normatief begrip, maar het moet veranderen.
Moet veranderen in de loop van de totaal van de investeringen. En dan, ja. Maar dat is ook, als je geen investeringen doet, ben je elk jaar weer opnieuw aan het kijken, wat wil je dan wel? Zeker. En dat is gewoon het proces van de begroting. En die 15 miljoen, nogmaals, dat is een bedrag waar je in groeit. Het is niet zo dat volgend jaar 15 miljoen gevonden moet worden. Het is een bedrag wat je elk jaar een stuk bij krijgt, zeg maar. En als je kijkt naar de cijfers, hè, dat is ook een beetje wat je probeert te doen met een dergelijk verhaal. Wat past nou bij de omvang van je stad, dus wat past ook bij de omvang van je begroting? Dan is dit, volgens ons, in balans met elkaar.
Dank u wel. Dan gaan we naar meneer de Gieves Mas.
Ik wil eigenlijk een vervolgvraag stellen. Omdat, dank de heer Posma, dat was exact de vraag die ik wilde stellen. Inderdaad, hè, er komt zo structureel, het bedrag maakt even niet uit, maar in een orde van 15 miljoen bij. Daar groei je dan in. Inwoneraantal neemt toe, dus OCB. Maar ook de lasten, sociaal domein bijvoorbeeld, die zie je ook ieder jaar op stijgen. Klopt het dan dat inderdaad op termijn inderdaad er alsnog miljoenen in exploitatie gevonden moet worden? Omdat ook de lasten natuurlijk samen met de inkomsten eigenlijk gelijk met inflatie meegroeien. Ik probeer dat vormen te zien, voorzitter.
Ja. Nou ja, in deze klopt dat. Ja.
Maar er
nog een reactie geven.
Er komen in zo'n begroting echt een geweldige hoeveelheid samen. Ook investeringen, of eigenlijk activa die we nu hebben, die worden afgeschreven. En op een gegeven moment zijn ze afgeschreven en leiden niet meer tot extra lasten. Dat is ruimte om te investeren. Een deel van onze investeringen loopt via specifieke financiering van riool en de afvalstofheffing. Voor zover dat dan investeringen kent. Dus er zijn een heleboel variabelen die bij elkaar komen in zo'n meerjaren schuldquotebewaking. En door nu inkomsten te relateren, hè, als een globale benadering van je... Nou, het bewaken van je financiële positie, wordt dat, daarom is het ook een belangrijk kengetal. Is het ook een verplicht kengetal voor alle gemeenten om in ieder geval te berekenen. Wordt daarmee bewaakt dat zo'n financiële positie beheerst blijft.
Eigenlijk is dat de kern, hè, van wat zij tot zijn vertellen. Is dat met de investeringen die nu gepland zijn, of die nu in de planning opgenomen kunnen worden, dat het daarmee een beheersbare begroting krijgt. Dus dat het niet leidt tot exorbitante ingrepen, wat je wel eens leest in de krant, hè, van de gemeente X moet 30 miljoen bezuinigen, dat is gewoon niet aan de orde. En wat we proberen te laten zien is door die realisatiekracht eraan toe te mee te nemen, wat kun je aan per jaar, dat het uiteindelijk leidt tot een dermate gefaseerd verhaal dat het draagbaar is.
Dankjewel. Ik zie dat bij meneer Ehrenberg het gaat voor mij. Ik zou willen voorstellen dat we daarna naar een nieuwe vraag gaan, zodat andere mensen ook nog aan boord komen. Want we zijn al ruim een kwartier bezig met slechts de tweede vraag. Dus misschien dat we het rondje even af moeten maken en als het dan over ongeveer hetzelfde onderwerp gaat, is prima, maar dat iedereen wel de kans krijgt.
Zeker?
Ja, zeker. Meneer, u hebt een nieuwe vraag. Oké, dan kom ik zo meteen bij u. Mevrouw Verweij, had u al een vervolgvraag op het onderwerp waar we mee bezig waren?
Ja. Begrijp ik nou goed dat inhoudbedrag, wat we die 30 miljoen met alles erbij, als we dat helemaal doorrekenen, kom je ergens op 420 miljoen uit, maar dat is exclusief de lasten van beide meren. Alles wat we gaan investeren en lenen telt bij elkaar op, zonder de onderhoudslasten van beide meren, tot een soort 420 miljoen. En dan kom je op die 130%. Dus de 130% is omgezet. Nee. Dat klopt niet.
Nee, dat je opbouwt van de regenatie klopt.
Oké. Ja. Maar?
Kun je dat toelichten?
Misschien dat je de vraag even kunt afmaken. Dan kan kijken of je via een andere route kan beantwoorden.
Ja, maar we hebben het over de investeringen die we doen. Tot 130%, hè?
Tot het risico profiel van
130%. Tot het risico profiel van 130%. Dat zou omrekenen, als je dat in cijfers zet, naar zo'n soort 400 miljoen.
Iets meer nog.
Als je alles zou doen, telt het op tot dat bedrag. En dat is exclusief waar je meer aan.
Ja.
Maar dit gaat alleen over onze begroting.
Ja, de doorrekening van Beide Meren zit hier niet in.
En dat moeten we ons goed realiseren. Dat kan ook niet. Dat mogen we ook nog helemaal niet doen. Maar het is in die zin, dit is echt gebaseerd op het verhaal Hilversum in deze situatie.
En klopt het dan dat je zo'n slordige 14 miljoen alvast te lasten?
Nee. Okay. Dus, kijk, wat Weidemeer heeft gedaan, dus dat is natuurlijk vanuit het perspectief van Weidemeer is dat hartstikke logisch geweest. Zij hebben een doorrekening gemaakt van hun financiële situatie in aanloop naar het gesprek over gaan we nu wel of niet fuseren om te laten zien. Want als je alles zou doen, volgens alle normen, verplicht op het allerhoogste niveau, ja, dan kom je op dat verhaal uit.
Maar zo werkt dat niet. Want
als wij een dergelijk verhaal voor ons onderhoud maken, krijgen we ook miljoenen. Die we ook niet hebben. Want zo werkt het niet. Dus die tabel hebben we opgenomen. Die staat ook in het BMC-rapport over de herindeling. Maar om iets te illustreren. Maar dat is zo gaat het in de praktijk niet. Het is geen wet. Het is een illustratie, maar niet meer dan dat. Dus je kunt het niet optellen. Dat is ook goed om je te realiseren. Je kunt cijfers van Hilversum en Weidemeer niet optellen. En zeggen van dit is het nieuwe verhaal, dan moet echt nog heel goed gekeken worden van hoe zijn de cijfers in Hilversum tot stand gekomen, hoe zijn ze in Weidemeer tot stand gekomen, welke onderdelen hebben erbij gehoord, wordt wel of geen overheid toeberekenen, allemaal van dat soort dingen. En dat moet echt nog de komende anderhalf jaar gebeuren.
Voorzitter.
Een beetje uitgebreid.
Korte aanvulling van voor
je. Dat is een opmerking. Mevrouw Kalk heeft dit ook zo verteld in de Audit Rekeningcommissie. Daar word ik wel een beetje kribbig over, want dan denk ik van, had dat even verteld toen dat rapport er was dan?
Iedereen
heeft dat natuurlijk zo gelezen en zo vertaald voor zichzelf. Ik heb al verschillende mensen gehoord die precies hetzelfde redeneren als ik hier hoor. Ik denk, had dat dan even in een bijsluiter bij dat rapport gezet?
De wethouder luistert mee, dit is iets meer voor de orde voor de plaats.
Nee, maar ik word er een beetje kribbig van.
Ik wil de ChristenUnie D66 PvdA heeft de kans geven om een eerste vraag te stellen. Sowieso zelf niet dat woord geweest. Meneer Plaggenbars.
Dank u wel, voorzitter. Gaan we maar even over de realisatiekracht. Ten eerste ben ik even benieuwd. Wordt die realisatiekracht ook, is dat alleen onze eigen inzet? Of kunnen we dat ook nog beïnvloeden door inderdaad extern een bedrijf in te huren die iets voor ons uitvoert, dan is het daarmee toch flexibeler dan we misschien zouden denken. Dat is meer de definitie van realisatiekracht. Als we een aannemer inhuren die een heel duur gebouw inzet, dan zegt dat is misschien toch flexibeler dan we zouden denken. Ik ben benieuwd of die definitie klopt. En zo ja, wat is eigenlijk het proces als we wel boven die 30 miljoen realisatiekracht komen, dus boven die 30 miljoen waar we ons nu op baseren, wat is dan het proces en hoe gaan we dan prioriteren?
Ja, en die realisatiekracht, dat is een gemiddelde die we op dit moment kunnen realiseren. Of die we hebben gerealiseerd in de laatste jaren. En dat is inclusief alles, alle inhuurkrachten enzovoort enzovoort. En zeker in het fysieke domein doe je echt heel veel met inhuurkrachten, omdat het vaak zo specialistisch is enzovoort enzovoort. Dus het is niet zo dat als je meer mensen... het is echt inclusief... Wat je nu al allemaal nodig hebt, een externe inhuur om te kunnen realiseren.
En daarmee is het dus, als conclusie, is het best een flexibel bedrag. Het is niet afhankelijk van de formatie van de gemeente Hilversum. Het is flexibel als er besluiten ergens...
Het is afhankelijk van de budgetten die de gemeente Hilversum beschikbaar stelt. He, want ook als je over inhuur praat, is dat niet zo dat er een blanco check bij zit.
Maar gaat het dan om een investering? Waar we dan een budget voor geven? Of?
Nee, je geeft kredieten vrij om een project te kunnen ontwikkelen. Om een project te kunnen ontwikkelen heb je inhuur af en toe nodig en soms niet. Maar het budget wat je vrijgeeft is leidend.
Dank u wel voor de beantwoording. Ik vind het heel fijn dat jullie een goed gesprek hebben met z'n tweeën, maar het moet ook voor mensen thuis goed gevolgd zijn, dus het wordt even via mij, op zijn minst.
Dan is het de volgvraag van wat is dan eigenlijk, hoe gaan we prioriteren als we wel boven de 30 miljoen realisatiekracht uitkomen, waar we ons nu op baseren?
Nou kijk, het zijn gemiddelden nogmaals, hè? Want als je kijkt naar het stage zie je ook dat bijvoorbeeld vorig jaar door de opleving van een school je er bovenuit komt. En wat wij doen is jaarlijks aan u voorleggen, de voorjaarsnota en de programmabegroting, waarin je de investeringen alles monitort en vrijgeeft. En als wij daar te ver boven zouden uitschieten, ja, dan zegt u tegen ons, dat is leuk bedacht, maar dat mag niet. En dat zijn, ja.
Ja, de 30 miljoen is niet een krediet. Het is een rekenmethode om de lasten in de begroting zo goed als mogelijk te benaderen. Dus we weten niet hoeveel er gerealiseerd gaat worden. We hebben veel meer krediet toegezegd gekregen. Ik geloof dat er op dit moment 160 miljoen aan toegekend resterend krediet is om te gaan realiseren. Dat is als het ware een soort investeringsruimte waar we hard aan gewerkt voor hebben. Nou, we weten dat die 160 miljoen is volgend jaar echt niet gerealiseerd. Wat we wel weten, is dat de minst slechte benadering is, ja, kijken wat we het afgelopen jaar gemiddeld gedaan hebben. En dat is die 30 miljoen. Dat is dus een manier om een vertaling te maken van die investeringen naar je exploitatiebegroting. En als we nu in één keer veel meer gaan realiseren dan 30 miljoen, 50 miljoen, nou, dan leidt dat niet tot lasten. Nee, dan leidt dat tot een grotere onderhand werkportefeuille, dus niet gelijk kosten. He, want dat komt pas naar voren als je het realiseert en wat er net geschreven wordt en als je het gaat afschrijven.
Dank u wel, meneer Van Nistelrooy.
Ja, dat is van wel een nieuwe vraag.
Ja.
U stelt op pagina 10 uit mijn hoofd de zin dat de investeringsruimte kan worden vastgesteld aan de hand van de schuldquote door te kijken naar de investeringen. De investeringen, in brede zin de realisatiekracht en de onzekerheid met de modernisatiecapaciteit. Is dit nu een formule waar ik naar kijk? En zo ja, kan ik dat in theorie narekenen? Of zijn dit verschillende aspecten die gewogen worden? En zo ja, hoe wordt dit dan gewogen? Ik probeer dit aspect wat meer te begrijpen. Omdat we namelijk we kijken nu steeds naar deeltjes. En ik had een aantal technische vragen op de deeltjes, maar ik probeer wat naar het geheel te kijken. Kunt u daar een duiding bij?
Ja, ik had niet, ik weet niet welke zin dat je precies.
Het begin van pagina 11, einde pagina 10. Dus dan letterlijk de strategie. Dus onder risicobereidheid. En dan wordt voorgesteld om met drie methodes te werken. We kijken naar de schuldquote. En de schuldquote, die kijken we naar de investeringsruimte aan de hand van de schuldquote. En dan volgt deze opsomming als ware het een formule.
Ja, maar goed, het is geen formule. Het zijn onderdelen die je in samenhang moet bekijken. En als je, kijk, als je even ter check van mezelf, als ik praat over formule, dan is 1 derde plus 1 derde plus 1 derde.
Ja, bijvoorbeeld. Dus dat is wat ik naar het zoeken ben. Ja. Dan kan er een zwaarte zitten dat de weerstandscapaciteit veel zwaarder weegt.
Nee, wat we zeggen is dat we de samenhang op de ratio's willen zien. Dat is 1. Dat we zeggen dat sommige ratio's daarin wel relevanter zijn dan andere, zo moet ik het zeggen. En dat we schuldquote, dat is uiteindelijk wat er ook staat op, ik ga even kijken of we dat zo kunnen, dat de nette schuldquote, ja, die. Dus dat je die in samenhang met elkaar moet zien en dat de nette schuldquote bij een dus zeg maar, jullie schrijven allemaal mee, maar het hoeft niet, staat gewoon letterlijk in het stuk. Op pagina 11 staat de omschrijving van risico's en graal. En dat doe je op basis van beweging op die verschillende onderdelen. En dat is het gesprek wat we vaak hebben. Het is niet rocket science. Hè? Maar we kunnen niet.
Het voelt aan alsof het dus een formule is. Vandaar dat ik daarna voel.
Nee,
dus
nee,
was het geen formule. Niet een
waarom?
Dat is geen formule. Kunnen we dus. Dat is denk ik even de antwoord.
Maar Marco, als je schoen begrijpt, nog een aanvulling.
Aanvulling van die schoen?
Nou, wat meeweegt, wat we als voorbeeld hebben gegeven, is Weidemeren. We hebben allemaal een voorstelling van dat daar nog onderhoud extra uitgevoerd moet worden. Dat zit niet in welke schuldquoteberekening dan ook. Het is natuurlijk wel goed om bij de beoordeling van onze financiële positie er rekening mee te houden dat investeringen waar we nog geen idee van hebben, dat die een aanzienlijke omvang kunnen hebben. Nou, dat is eigenlijk wat we hierbij zeggen, dat ja, aspecten zijn die bij investeringsbeslissingen meegewogen moeten worden. We hebben nu een maximale investeringsruimte afgesproken. Daar zullen we alle investeringen die we in de toekomst met elkaar willen doen, mee laten wegen en die concurreren tegen elkaar. Alles wat we willen, past er niet in. Dus een deel, hè, dat was een eerdere vraag ook, ja, zullen we moeten prioriteren of daar keuzes in moeten maken?
Dank u wel. Nee, u hebt allebei al 3 keer een vraag gesteld en u weet dat een vervolgvraag telt ook als een vraag. Dus ik ga echt even door met de rest voordat we opnieuw terechtkomen bij mensen die al zo'n vraag hebben gesteld. Dus ik wilde voorstellen om meneer De Haas het woord te geven als u vraag hebt.
Ja, ik zal met de eerste beginnen. Op pagina 3 van het collegevoorstel staat een hard maximum of individuele kerngetallen geeft een beperking op de ambities waar dat voor het bewaken van de totale financiële positie niet nodig is. Staat hier dat met categorie B als maximum alle kerngetallen niet houdbaar is, gegeven de ambities?
Ja, dat is voor de solvabiliteitsratio met name het geval. Ons vermogen is, de solvabiliteitsratio wordt met name bepaald door de verhouding van je eigen vermogen ten opzichte van je landstotaal. Nou, die is bij ons dusdanig dat als wij onze kredieten iets laten oplopen met de investeringen die we nu voor ogen hebben, dan belanden we snel in C. Dat is voor een positie van de gemeente is het betoog in de position paper niet erg. Hè, want wij zullen altijd een beroep kunnen doen op de kapitaal. Een gemeente is dusdanig kapitaalkrachtig en financieel zeker dat wij altijd zullen kunnen lenen. In tegenstelling tot het bedrijfsleven waar de solvabiliteitsratio super belangrijk is.
Een goed punt. Als je dan kijkt naar de vervolgvraag. Als je dan kijkt naar bedrijfsleven sterk ook belangrijk om in de gaten te houden. Zodat de impact van rentelasten of stijgende rente goed wordt meegenomen. Als wij met name gaan sturen op die minimum schuldquote die ik hier het meeste heb gehoord afgelopen half uur maximaal.
Ja.
Wordt er dan goed rekening gehouden met de rentecurve?
Ja, maar wij werken vooral met langlopende leningen. Dat is ook het verschil. Wij lenen via de bank en Nederlandse gemeenten of via andere overheden. Bijna altijd, tenzij het echt om liquiditeit gaat, met langlopende leningen. Dus je weet je rentepercentage ook 20, 30 jaar. Dus in die zin, de invloeden die rentes hebben binnen andere takken van sport zijn heel anders dan de invloeden die rentes hebben binnen de overheid.
Ja. Dat is
in Amerika gebleven, waar ze het meneer Haas, het woord via mij. Ik ga even naar meneer Plaggemars, want die had ook een aanvullende vraag.
Ja, een aanvullende vraag inderdaad over die harde grens van die netto schuldquote. Want ik begrijp niet dat die vooral geldt voor de solvabiliteitsratio of geldt die ook voor die schuldquote? Vervalt die voor allebei? Want het werd net antwoord niet helemaal duidelijk of dat nou alleen voor die solvabiliteitsratio geldt of ook voor die schuldquote.
Nee, die gaat alleen maar gelden voor de schuldquote.
Daar geldt
de grens juist daarvoor van 130%. Ja, nee, dat is de grens waar we nu strak op gaan sturen.
Dank u wel. Dan wil ik graag meneer Laberman het woord geven als u vragen hebt. Hebt u die niet, dan weet ik zeker dat mevrouw Verwij nog een vraag heeft.
Ja, mijn fractie is vooral zo benieuwd, hè, dat dit RPG is gebaseerd op alle keuzes die nu aanstaand zijn. Op de projecten die we willen gaan doen, of in de cijfers maar staan, dus de schatting van of dat zo is. Zou het ook zo kunnen zijn dat we de risico's lager kunnen maken door gewoon meer focus aan te brengen en minder projecten te gaan doen.
Ja.
Dat vind ik echt een te simpel antwoord. Kijk, dit is gebaseerd op datgene wat nu in de begroting staat en op een doorkijken in het NPG, wat morgen op de agenda staat, wordt een doorkijk gegeven van de projecten die op termijn, waarop de sluitboom is geweest, die halverwege zijn. Dus het is wel, in die zin moet je het wel in samenhang met elkaar zien.
Is dat al een schoenbrak mee?
Nee.
lijkt me niet. vraag het me. Nee, ik laat het hier even bij. Ik heb nog een vraag van Monique straks.
Dank u wel. Mevrouw Hemmers, hebt u nog vraag?
Het is niet zozeer beeldvormend, maar meer de vraag aan onszelf en ook aan u. Hoe gaan wij ervoor zorgen dat wij dit sturingsinstrument gaan bevatten? In de zin van begrijpen en weten wat we doen. Want het is taal en materie, heel ingewikkeld, daar praten we nu over. We hebben in de ARC een goed gesprek ook gehad. En dan nog, merk ik aan mezelf dat het lastig is om te weten wat op het goede doen.
Wethouder, hoe gaan we het zo?
Ja, nou ja, dat klopt, hè. Zeker, kijk, voor mensen die uit de financiële wereld komen, is het gesneden koek, hè. Maar dat zijn wij niet, ik ook niet. Dus wat je probeert, is dat het ingewikkelde financiële verhaal beeldend te maken, dat je snapt waar het over gaat. Daar is dit een bijdrage aan, dat is de MPG wordt is aan bijdrage aan. En wat we steeds proberen te onderbouwen met een verhaallijn is hoe risicovol of mijdend of niet wil je zijn als gemeente in relatie tot je maatschappelijke opgave. En dat is het verhaal. En dan gaan wij, en de zekerheid die je zoekt, is dat je daar een uitgaanspatroon bij hebt die daar niet overheen gaat. Wat je afgesproken hebt, hè? Want je wilt niet in een rood scenario terechtkomen. En daar heb je elk jaar de normale PNC-cyclus voor, waar je echt op meerdere momenten bijsturingsmogelijkheden hebt. Dus daar maak ik me niet zo zorgen over. Daar zit ook een ARC die daar misschien nog een rol in te vullen heeft. En als je gewoon goed op die verantwoordingsinstrumenten, als je die weet te gebruiken, en aan ons de taak om die zo op te schrijven dat ze navolgbaar zijn voor degene met een niet-financiële achtergrond, dan moeten we daar echt uit kunnen komen met elkaar. Het blijft altijd ingewikkeld.
Het blijft ingewikkeld.
Mag ik vervolgens maar...
Ik wel een vraag voor mevrouw Remmers en dan nog even voor mevrouw Kwaai. Mevrouw Remmers?
Ja, is het wel zo dat we bij de voorjaarsnota 26 hebben begrepen dat we voor het eerst een percentage te zien krijgen? Dat is dan alleen nog voor de Hilversumse investeringen. En dan per jaar krijgen we dan een nieuw percentage. En is dat dan precies hetzelfde moment dat we daadwerkelijk besluiten over de investeringen die we dan daadwerkelijk gaan doen?
Waarom?
Nee, kijk, wat je bij de voorjaarsnota's gaat krijgen is een deel van hoe ontwikkelen de ratio's. Blijven die in de afgesproken categorieën? Dat deel kunnen we gaan. En daarnaast neem je elke keer per project besluiten. Die dat beïnvloeden. En wat we hebben afgesproken is dat we dat op dat moment ook zeggen.
Dankjewel, mevrouw
Verwij. Nog even voor de mensen die niet bij de
aarde. Ik probeer een beetje op de tijd te letten, want de antwoorden zijn erg volledig, maar ook wel erg lang. Misschien kan het iets bondiger allemaal, want we hebben nog 8 minuten. Mevrouw Verwij,
ja,
ook hetzelfde onderwerp.
Zeker. Voorzitter, de wethouder zegt, we kunnen in de toekomst bijsturen. Klopt het dat als wij grote projecten in de stijgers hebben, het fysiek domein... dat we dat niet zomaar meer kunnen bijsturen, omdat dat daar helemaal loopt. En dan is de vraag aan de wethouder, dus de tweede vraag, dat is juist de punt, voorzitter. Als wij die grote fysieke projecten niet meer kunnen bijsturen, waar gaan dan de klappen van?
Kijk, op het moment dat een project in uitvoering gaat, zoals bijvoorbeeld nu met het stationsgebied waar een aanbesteding over loopt, als je die zou stoppen, heb je een hele grote achterboek gestopt. En dat is echt een negatieve investering waar niks tegenover staat. Dus dat ga je niet doen. Het is niet aan te vertellen om te doen. Als er andere projecten zijn, dan zie je aankomen op een scenario zoals u dat schetst, of dat realistisch gaat worden. En dan zijn er nog op een aantal momenten bijsturingsmogelijkheden. Op het moment vooraf dat het in uitvoering wordt genomen. Op het moment dat je begint te bouwen, moet je niet meer stoppen.
Kan niet. En het tweede deel van de vraag?
Ja, dat heb ik net geantwoord.
Nee, ik had het over fysieke projecten. Dus stel dat de dingen gestart zijn op het fysieke domein, die niet meer terugkomen, die enorm kostbaar bent. Ik begrijp dat voornamelijk uit fysieke projecten.
Alleen uit fysieke projecten?
Alleen, ja precies, alleen. Dus als er daar dingen zijn die niet meer teruggedraaid worden, en dan gaan we wel klappen van, waar gaan we dan het geld van aanhalen?
dat houden.
Nou, dat scenario moeten we ten alle tijde zien te voorkomen. En daar heb ik nou juist, daar proberen we juist met deze nieuwe sturingsinstrumenten weer middelen mee te geven om dat te kunnen voorkomen. Kijk, het scenario wat u schetst, nogmaals, dat kan zich voordoen als een nieuwe economische crisis komt. Die kan ik ook niet voorspellen. Maar op basis van wat wij met elkaar afspreken en aangaan, is dat scenario te proberen dat zoveel mogelijk uit te sluiten. Dus ja. Weet je, als er een marktontwikkeling is dat door een handelsoorlog de prijzen van bouwmaterialen 30% gaan stijgen en er zit midden in een uitvoering wat aanbesteed is, zijn de klappen voor de aannemer, hè, voor de ontwikkelaar. Want dan zitten die kosten daar al. Dus ja, ik kan het niet zo goed, ik kan uw vragen echt niet beter beantwoorden dan met algemeenheden.
Dus antwoord is niet op alle andere velden behalve dat deel. Het is overal behalve daar waar we gestart zijn.
Nee, die kosten. Ja, ik.
Overal waar de raad wil, het antwoord.
Ja, ik creëer een tegenstelling die ik niet goed vat. Die kan. Marco.
Ja, misschien. Nog een keer.
Ja, ik zou eigenlijk wel even door willen naar een volgende vraag. Ik weet niet of het. Ik denk dat dit gewoon het antwoord is waar u het nu weet. Vindt u, is dat goed?
Want u gaat het ding niet uitkomen.
Ja, ik vind het wel onbevredigend dat ik voorleg, gewoon als simpele vraag, als we heel veel geld in het fysiek domein uitgeven, klopt het dan dat als we daar niet meer terugkomen, dat het ergens anders vandaan moet komen? Verwacht ik dat het antwoord ja is? En dan wil ik ook iets horen. Het is geen rocket science. Ik ben echt geen financieel expert, maar ik had hier wel een ander antwoord verwacht. Dus dan voel ik me in het antwoord dat ik nu krijg, procesmatigheden en aannames en mogelijkheden, worden ook wel echt een soort van, het wordt niet serieus genomen. Dat vind ik wel kwalijk. Maar
ik denk dat is niet een debat voor de oorlogsvormende fase. Ik denk dat we ik snap het u in frustratie. Ja. Ik denk dat u daar zo meteen nog even. Nee, dat gaan we echt niet doen nu. Ik wil het echt op de inhoud houden, op de beeldvorming. Dat snap ik, maar we hebben nog 4 minuten voor deze beeldvormende fase. Ik wil echt zorgen dat bij dit complexe onderwerp dat iedereen in de commissie het gevoel heeft dat hij de juiste vraag heeft kunnen stellen. Dat is voor mij nu even niet gelukt. Tenminste, de vraag wel gesteld, maar niet het juiste antwoord. Ik ga even naar meneer Kiepers-Pas en daarna zie ik dat meneer Eerbeek nog een vraag heeft.
Ja, dankjewel, voorzitter. Laatste vraag dan. Wat ik lastig vind aan betreft de NPG, die bespreken we morgen. Daar is inzien wat de stand van zaken is, een soort foto, een keer van is de royaltijd zeggen. Daarna zetten we dan zometeen de begroting, daar zit de DHB in, het programma. Ik vind het lastig om de wethouder voor ogen een soort integraal moment of een moment waarin we een soort afweging kunnen maken en eventueel kunnen prioriteren. Aangezien er nu eigenlijk alleen een schuldkast van 130% is, nou daarbinnen kunnen we gaan bewegen de komende jaren. Alleen, ik vind het heel lastig om het moment te zien waarin je dan zo'n integrale afweging kan maken. Omdat dat dus op verschillende momenten door het jaar gaat.
Ik vraag hetzelfde, wethouder.
In deze doe je dat bij de vaststelling van de begroting. Daar zit een investeringsparagraaf in. Hè? Daar zit dus de concrete vertaling van de kredieten ook die aangevraagd worden of zijn vrijgegeven. En daar zit het totaalpakket in waarin alle lopende onderhoudsprogramma's verwerkt zijn. Want die zitten in de begroting. Dus daar zit je begroting is het moment waarin die integrale afweging concreet op basis van cijfers gemaakt wordt.
Een hele korte vervolgvraag. Over een maand hebben we bijvoorbeeld verduurzaming van het raadhuis. Nou, 8 miljoen. Kapitaalwassen zijn te overzien, laat ik het zo zeggen. Als we daar een besluit nemen in de raad, dat gaan we doen. Dan gaan we vervolgens tijdens de begroting dan het krediet ervoor vrijgeven. Alleen als we op dat moment bij de begroting erachter komen, ja, dat blijkt toch niet te lukken. Dan hebben we het zeg maar al bij een eerdere raad goedgekeurd. Snapt u het dilemma van mijn vraag? Dat je dus constant aparte dingen voorgelegd krijgt. Alleen dat er geen integraal moment is waarin je dat dan kan.
Dat is precies het punt wat we met deze strategie proberen te voorkomen. Door vanuit een integrale doorrekening van onze investeringen bij de paleisbegroting en bij jaarrekening. Om van daaruit aan te geven wat zo'n verduurzaming van een raadhuis voor effect heeft op die schuldquote. En we zullen nog niet in staat zijn om dat voor volgende maand aan te geven. En dat is ook precies het zwakke punt wat we nu proberen op te lossen. dat we juist dat integrale moment van beoordeling in beeld willen brengen. Door op de lange termijn zo'n schuldquote te beoordelen.
Dank u wel. En dan voor de laatste vraag ga ik naar meneer Ehrenberg, want ik denk dat de tijd al...
Ja, een laatste vraag, voorzitter. Dat heeft te maken met onze investeringen en de organisatie die dat moet gaan doen. We gaan natuurlijk veel meer investeren dan we historisch gemiddeld gedaan hebben, wethouder. Maar daar zit een organisatie die dat moet gaan doen. Dus ik denk, ja, je kan natuurlijk wat schaalvoordelen hebben, dus kan iets meer met dezelfde organisatie. Ik zou graag van u willen horen hoe u dat intern gaat beheersen, die risico's, en hoe u dat gaat controleren. En dat heeft met de organisatie te maken voor die projecten allemaal. Het heeft met risicobeheers te maken, het heeft ook met de afdeling Treasury te maken. Wat een relatief heel kleine afdeling is op dit moment. En die wordt actiever de komende jaren. Dus graag van u hoe u dat vorm gaat geven.
Wethouder.
Ja, ik probeer de vraag even te vatten. Kijk, wij zeggen niet dat we nou in één keer heel veel meer gaan investeren. We gaan steeds uit van de realisatiekracht van gemiddeld zo'n 30 miljoen. Dat blijft hetzelfde. We hebben in de afgelopen jaren een aantal afspraken met elkaar gemaakt dat wij voor de fysieke projecten meer willen toegroeien naar het projectenbureau. Nou, die ontwikkeling is gaande. Daar zijn we ook best wel heel erg ver mee. Dat betekent ook dat de gebiedsontwikkelingen daaraan gekoppeld zijn. We hebben afspraken gemaakt voor het Three Lines model of defense, wat in de hele financiële administratie en in de bezighoudende administratie wordt gevoerd. Dus dat de controleafdeling, zeg maar de afdeling van Michiel van Oostrom, ook echt in positie van controle wordt gebracht en niet in positie van budgethouder. Dat voortdurend monitoren, begeleiden enzovoort, dat is iets waar wat de gemeente altijd doet en waar de gemeente, bij de accountant ons ook altijd een compliment voor geeft wat we dan goed doen. Dus ik verwacht niet dat deze documenten, dat deze strategie de enige vorm van verandering in aan gaat brengen.
Oké. Dank voor de beantwoording. Daarmee sluiten wij het beeldvormende deel van deze vergadering af en gaan we zo meteen.